Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vijfde mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. 3 en 5 van 27. Openen de schriften in het Nieuwe Testament, lezen eruit de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, 2 Petrus 1. Daarna zingen wij op Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden mogen keren. En wat er verder volgt, daarna doen wij belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. 2 Petrus 1 is een schriftlezing. We zingen Psalm 119, vers 67 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Simon Petrus, een dienstgelegde apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u, vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke wij ons de grote en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot dezelfde ook alle benaastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd en bij uw deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, in u overvloedelijk zijn, zo zullen ze u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergeten de reinigingen zijn er vorige zonde. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken en vermaning, door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakel haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij en na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mocht hebben. Want wij zijn geen kunstelijke, verdichtelijke fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige een stem van de hoogwaardige heerlijkheid die tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in de duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar door de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. u spreekt met mijn in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in het troostboek van de kerk, de Doetse leerregels. Het eerste hoofdstuk uit paragrafen 12 en 13. Doetse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12 en 13. Dan lezen wij de belijdenis als volgt. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten van God curieuselijk, dat wil zeggen nieuwsgierig, doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen van God dagelijks meerdere oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vurig te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade van de verkiezing lichtvaardig vermetende of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Willen wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige eeuwige God, koning van uw kerk, aan het begin van deze leerdienst komen wij tot u, want vanmiddag wordt ons opnieuw een gedeelte uit de leer die naar de godzaligheid is verkondigd. U hebt het in de geschiedenis van uw kerk zo bestuurd, Heere, dat er in antwoord op allerlei dwalingen belijdenissen zijn opgericht en opgesteld. Daar hebt u mensen toe verlicht, verlichte ogen des verstands gegeven, die met bijzondere kennis van de schriften, bijzondere kennis ook van de genade, kennis ook van de dwalingen, kennis van het menselijke hart, door u zijn gebruikt om de leer samen te vatten, om uw kerk te bewaren voor afgeleiden, om uw volk een vastere gang in het leven te geven, om onze gang en treden vast te maken in dat woord. En als wij ons dan nu gesteld zien voor dit belijdenisgeschrift, de Doetse leerregels, dan kan het onze ervaring zijn dat als we zo deze beide paragrafen lezen, dat we niet direct begrijpen wat hier staat. Dat geldt de kinderen in de kerk. Als we een poging doen, Heren, om kinderen uit te leggen wat de verkiezing inhoudt, dan weten we ons als volwassen mensen toch zo onbekwaam, daar we nog zelf zo vaak vragen hierover hebben. Maar ook als we als theoloog, als prediker proberen uit te leggen aan de gemeente waarom dit geschrift er is en waarom dat er ook in de prediking aandacht aan gegeven moet worden, dan kan het zo zijn, heren, dat er toch nog allerlei vraagtekens overblijven. En daarom bidden wij u, heren, om de genade van uw geest die ons verlichte ogen des verstands geeft in de prediking, in de verwoording van deze dingen, om in nauwe gebondenheid aan de belijdenis en de schrift na te spreken wat u gezegd hebt. Want u hebt er toch een bedoeling mee dat ook dit leerstuk ons wordt gepredikt. Niet alleen om dwalingen te weerleggen, maar ook om hen die dat waarachtige geloof in de Heer Jezus Christus mogen kennen te oefenen. Zodat ze hun roeping en verkiezing vast zullen maken. Zodat in het geloven er ook meer zekerheid, verzekerdheid mag komen aangaande hun staat. Want hoe vaak is er nog de twijfel? Hoe vaak is er nog het kleven aan het stof? Hoe vaak zijn er nog de zonden die de verzekerdheid zo in de weg kunnen staan? En die de duivel allerlei gelegenheid geeft om uw kerk aan te klagen en als de tarwe te ziften? Wat is het nodig, heren, dat wij onderwezen worden in deze dingen, juist ook als wij er nog buiten staan en wij zo kunnen struikelen ook over zo'n leerstuk en met onze eigen redeneringen u de schuld proberen te geven van ons ongeloof en maar in valse leidelijkheid afwachten wat er gaat gebeuren. Maar ook daarom wilt u het laten verkondigen, dat wij ons niet moeten bezighouden allereerst met de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, maar met die geopenbaarde dingen, met die onfeilbare vruchten van de verkiezing. Dingen die gezien, die ervaren, die beleefd kunnen worden. Niet op bijzondere openbaringen wachten, niet om extraordinaire dingen die buiten het woord omgaan. Want er zijn er zoveel in de schrift geweest die een engel hebben gezien, die een hoorbare stem hebben gehoord, die een bijna lijfelijke ontmoeting met u, de levende God, hebben gehad, maar nochtans onbekeerd zijn gebleven. Daarom, heren, u bindt ons aan uw woord en u werkt ook door uw woord. En daarom hebben we het ook gezongen: maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Zegen ons zo, heren, deze middag als uw woord geopend wordt. En als wij aan de hand van de belijdenis daar een aantal dingen uitlichten en die in de verkondiging tot onze oren, en wilt u het dan tot onze harten brengen. Leid ons zo, heren, in spreken en in luisteren. En wil geven dat de prediking gevolgd mag worden door de vrucht op de prediking. De vrucht die gij altijd werkt, namelijk de verootmoediging van ons hart. De verootmoediging dat, hoewel wij u op het hoogst hebben misdaan, hoewel er een stroom van ongerechtigheden is, dat u desondanks toch nog roept: waar zijt gij? Dat u ons, zoals we hier zitten, of thuis meeluisteren, of van ons vakantieadres deze dienst volgen, of waar wij ook zijn, dat u ons met dat lieflijke evangelie komt roepen: wend u naar mij toe, word behouden, bekeert u tot mij, waarom zou ge sterven? En heren, laat dat in alle einden der aarde gehoord mogen worden. Want dat is toch uw wens en uw wil, heren, dat alle creaturen dat evangelie moeten horen. Wilt u dan daar zijn, heren, ook op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten en op die nog zo onbereikbare gebieden waar het verboden is om een Bijbel te hebben, maar waar toch door moderne media het woord kan worden verspreid? Wilt u het zegenen, heren? U hebt ook in deze tijd toch zoveel middelen en mogelijkheden. Middelen en mogelijkheden die ook door de duivel gebruikt worden. En wat heeft hij macht over de moderne media? Als we denken aan het internet, als we denken aan allerlei soorten van communicatie, maar u maakt er ook gebruik van. En dat wordt ook bevestigd, heren, dat er soms mensen uit de wereld luisteren naar datgene wat er via de moderne media te horen valt en daardoor gegrepen worden. Er zijn de voorbeelden van bekend, ook onder ons. En Heere, wilt u daarmee doorgaan en geven dat zo uw koninkrijk mag komen. Dat de loop van uw woord voortgang mag hebben. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat in deze wereld die kerk mag worden bewaard en worden vermeerderd. Wilt u met ons zijn, Heere, in dit uur. Help ons in alle dingen. Bewaart u ons voor de zonde. Bewaart u voor de boze. Geef ons een goed en een gezegend uur. En geef, Heere, dat er wat mag meegaan naar huis. Dat het niet zal achterblijven hier in de kerk. Maar dat wij ons zullen inspannen. Met heilbegeerte kon het zijn om te horen wat tot onze vrede dient. Hoor ons gebed, Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 106. Ik had 1, 2 en 3 willen opgeven, maar ik ben dat vergeten te veranderen. Maar laten we ze toch maar zingen. 1, 2 en 3 van 106. Looft God, de trouwe opperheren. Geeft hem vrolijk roem en eer. Wiens goedheid perken kent nog palen. Maar wie, hoe hoog verlicht hij zij, wie kan zijn mogendheden verhalen. En zijn lof verbreiden naar waardij. Dus dat is het eerste en dan ook het tweede en derde. Welzalig elk die het recht betracht. En geeft dat mijn oog het goede aanschouw. 1, 2 en 3 van 106. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij op Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Het vierde van Psalm 56 zingen wij straks na de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen. Ooit had ik eens een gesprek over de Dordtse leerregels met een militair. Een officier in het leger. En die officier die zei tegen mij: dominee, die Dordtse leerregels, dat is voor mij hogere krijgskunde. Hogere krijgskunde. Als je voor soldaat leert, dan heb je een aantal niveaus, een aantal opleidingen. Als je officier wil worden, dan ga je naar de militaire academie. En als je die gehaald hebt, dan word je eigenlijk automatisch steeds bevorderd tot en met luitenant-kolonel. Maar de echte leidinggevende officieren, de hogere officieren, die moeten dan een extra opleiding volgen. Hogere krijgskunde. Van kolonel tot aan de generaals. Nou, zo zei die officier dat dit is voor mij hogere krijgskunde. Zo vaak zo onbegrijpelijk, die Dordtse leerregels. Minder toegankelijk dan de catechismus bijvoorbeeld, die we allemaal veel beter kennen. En als we zo samen die leerregels aan het lezen zijn, dan zal het u ook wel zo vergaan zijn dat u soms denkt: wat staat hier nou eigenlijk? En als je dat aan elkaar probeert uit te leggen, zojuist vroeg mijn kleindochtertje nog: opa, waar gaat straks de preek over? Ja, over de uitverkiezing. Nou, leg het maar uit. Uitverkiezing. Dan zit je zomaar te hakkelen. En voorbeelden te bedenken om het zo'n kind proberen duidelijk te maken. Jongens en meisjes, ik heb het onlangs geprobeerd met dat kippenhok, hè, die kippenren waar die kippen uit ontsnapt waren enzovoorts, die in dat beekje vielen en dat die boer er zo uit die beek een aantal uithaalde. Die kippen die verdronken, die konden de boer daarvan de schuld niet geven, dat hadden ze zelf gedaan. En die kippen die uit het water gehaald waren, die konden niet zichzelf daarop beroemen, want het was alleen maar genade dat ze eruit gehaald werden. Maar ja, zo'n voorbeeld voldoet natuurlijk ook niet helemaal. En daarom, de vragen kunnen wel eens gesteld worden, en we komen ze ook tegen de gemeente: ja, waarom moet dat dan gepreekt worden? Moeten we ons daar wel mee bezighouden? Nou, het antwoord kan natuurlijk heel simpel zijn. Het staat in het woord. En als het in het woord staat, dan moet dat gepredikt worden. Paulus zegt heel duidelijk in Handelingen: er geloofden er zoveel als die verordineerd werden tot de zaligheid. Dan wordt er heel duidelijk gewezen op de verkiezing van God. En zo zijn er heel veel teksten die daarover spreken. Uit de Romeinenbrief bijvoorbeeld: zo ontfermt hij die hij wil en verhardt hij die hij wil. Dat is dus één reden waarom dit onderwerp bepreekt moet worden. Het is een onderdeel van het woord van God en het hoort bij al de raad van God om dat in de prediking aan de orde te stellen. Maar een tweede reden waarom dit gepreekt moet worden, dat is omdat God en omdat in navolging de leerregels juist de troost van de verkiezing ons willen leren. De troost der verkiezing. Dat juist aangaande dit leerstuk er zoveel vastheid in het geestelijke leven kan komen. We hebben het gelezen ook uit Petrus, die zijn lezers ertoe oproept: benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat er een vaste gang komt in het geestelijke leven. Want als dat gebeurt, als je meer zekerheid en verzekerdheid krijgt, dan zul je niet struikelen. Maar dan zal je rijk worden toegevoegd, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker. Het heeft te maken met de zekerheid aangaande de zaligheid. Te midden van alles wat Gods kerk bestrijdt, te midden van alle overblijvende zonden en zwakheden, dat nochtans van het geloof, gegrond op Gods welbehagen, handen en voeten krijgt in het leven van zijn kerk. En vandaar dat het onze aandacht vraagt. Ook in antwoord op die remonstranten uit die tijd en ook de Roomsen, zoals we dat een vorige keer hebben gezien, die zeiden, ja, er is wel een soort verkiezing, maar dat is een veelvoud aan verkiezingen. Je kunt verkoren zijn tot het geloof, maar je kunt dat geloof weer kwijtraken, dus dan ben je toch weer niet verkoren tot de zaligheid. Ze zeiden, die verkiezing is ook veranderlijk. Je kunt het nog op je sterfbed kwijtraken. En daarom hebben de Duitse vaderen op grond van de schriften die troost mee willen geven. Dat Gods verkiezing onberouwelijk en onveranderlijk is. Dus er is een verkiezing. God verkiest mensen tot de zaligheid en hij laat andere mensen liggen in die zelfgekozen verlorenheid. Dat is een stuk vrijmacht waar wij niet in kunnen komen, waarom hij wel met David verder ging, maar niet met Saul. Terwijl zij in zichzelf niet beter of slechter waren. Maar het gaat nu over de vraag van de vruchten die gezien worden. Het gaat over de weg naar die verzekerdheid. Hoe komt een mens daar nu achter dat hij tot die uitverkorene behoort? Hoe kan hij daar nu een vastheid in vinden? Hoe kan hij zijn verkiezing vastmaken? En daar willen deze paragrafen, deze artikelen ons in onderwijzen. Het gaat over die verzekerdheid van de verkiezing. Zo begint paragraaf 12. Van deze een eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd. Dus de verzekerdheid van de verkiezing. Dat is het onderwerp. We letten op de weg naar die zekerheid. Dat is met name paragraaf 12. Wat daarin ons wordt aangeboden. En ten tweede de vrucht van die zekerheid. Wat is de reactie? Wat is de vrucht? Wat wordt er dan in het leven van die uitverkorenen gezien? Als reactie op het feit dat zij weten dat ze verkoren zijn. Dus de zekerheid, de verzekerdheid van de verkiezing, de weg naar die verzekerdheid en de vrucht van die verzekerdheid. De eerste vraag die zich laat stellen aan de hand van deze paragraaf 12, gemeente, is de vraag, maar wanneer gebeurt dat dan? Wanneer worden Gods kinderen verzekerd van hun verkiezing, die eeuwig is en onveranderlijk? Dan zeggen de theologen uit Dordrecht op grond van de schrift, dat is te zijner tijd. En dat staat hier dan wel met een kleine letter, maar wij mogen gevoeglijk daar een hoofdletter plaatsen. Dat is natuurlijk naar de vrijmacht van God op Gods tijd. Niet op de tijd van de mens. Onze klok loopt niet altijd gelijk met de klok van de Heer, om het maar zo te zeggen. Wanneer God die tijd rijp acht, wanneer hij het moment juist acht, dan zal hij zijn kinderen verzekeren van hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing. En het tweede wat erover gezegd wordt is dat dat bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate is. Wat wil zeggen, er is verschil. Dat is ook in het gezin zo. Als je een gezinnetje hebt, vader en moeder, kinderen. Het ene kind, dat ligt nog in de wieg. En het andere kind, dat rijdt al in een auto. Dus er zijn binnen dat gezin allerlei standen. Je hebt de stand, de zuigeling, die net zo goed is, net zo goed een kind is van die vader en die moeder, maar die niks weten van dat kindschap. Die niks kunnen vertellen over hun vader en moeder, die niks weten kunnen over zijn afkomst enzovoorts. Maar ze zijn wel lid van het huisgezin. Maar dat ontbreekt hen aan kennis, aan zekerheid. Ze huilen vaak, ze snappen weinig, ze kunnen alleen maar zich bevuilen enzovoorts. Maar die jongen van 18, 19 die al een auto heeft, die weet al heel wat meer. Maar wezenlijk is er geen verschil. Onderscheiden trap en mate. De een weet meer te vertellen dan de ander. Dat willen de leerregels ons hier aanwijzen. Die verzekerdheid. God bepaalt het wanneer ze dat krijgen. En in welke mate dat ze dat leren. En dan wordt er ook nog dit gezegd. Ze worden verzekerd. Allereerst dus hoe het niet is. Niet als zij de verborgenheden en diepte van God curieuselijk, dat wil zeggen nieuwsgierig, doorzoeken. Verborgenheden en diepte van God, daar gaat het dus over in de verkiezing. Het zijn verborgenheden. Wij weten niet wie er geschreven staan in het boek des levens. Wij krijgen geen toestemming om in het boek van het leven en van het lam te lezen. Dat zijn verborgenheden van God, dat zijn diepten van God. Dat gaat over zijn welbehagen, dat gaat over de eeuwigheid. Die mogen wij niet nieuwsgierig onderzoeken. Niet met behulp van allerlei redeneringen en conclusies. Daar een gevolgtrekking aan geven. Nee, dat wordt hier veroordeeld. Wij kunnen niet te weten komen of wij een uitverkorene zijn buiten die dingen om die straks verteld worden. En dan gaat het over het geloof in Christus, de droefheid naar God enzovoorts. We zouden het misschien wel heel graag willen dat je een hoorbare stem uit de hemel hoort. Gij zijt een van mijn verkorenen. Of dat je met een bepaald kenmerk geboren wordt. Een bepaalde moedervlek of zoiets dergelijks, een bepaald kenmerk, een zegel dat je bij die uitverkorenen hoort. Je zou hele bijzondere, extraordinaire openbaringen willen krijgen misschien. Maar dat is niet de weg. Dat heeft God ons niet aangewezen. Trouwens, wat zou er met de mens gebeuren als hij op die manier, op een bijzondere manier, overtuigd werd van zijn verkiezing, als hij van tevoren al te horen gekregen of de wetenschap had, jij bent een uitverkorene. Nou, één ding is zeker, gemeente. Als je een beetje kennis hebt gekregen van je vlees, van je zondige bestaan, dat zich niet aan de wet van God onderwerpt, die dat niet wil, die dat niet kan, dan is er één ding zeker, dan wordt een mens zorgeloos. Als hij dat op die manier te weten zou komen, dan zou er echt geen ellendig en arm volk overblijven. En die zullen echt niet op de naam van de Heer alleen betrouwen, want ik weet toch dat ik uitverkoren ben, dus waar zou ik mij druk over maken? Dat zit in de natuur ook van de mens na ontvangen genade. Dat zit in dat vlees, in die oude mens. Dat is vijandschap tegen God. Dus die weg gaat God niet. Niet van de bijzondere, extraordinaire middelen. Trouwens, als wij het verwachten van een hoorbare stem of zo, er zijn, jongens en meisjes, kunnen jullie mensen opnoemen uit de Bijbel die een stem uit de hemel hebben gehoord of een engel hebben gezien en toch onbekeerd zijn gebleven? Wij kunnen wel eens denken, als ik nou een engel ontmoet, of als ik nou een stem uit de hemel hoort, dan zal ik het geloven. Of een wonder zie gebeuren. Nou, denk het maar niet, jongens en meisjes, want Kain heeft ook de stem van God gehoord. Heel persoonlijk gericht tot hem. En Biliam, die heeft een engel ontmoet. En hij is zo gewaarschuwd. En de mensen uit de tijd van de Heer Jezus, die hebben zelfs gezien dat een dode werd opgewekt. Lazarus, die kwam uit het graf. En velen zijn onbekeerd gebleven. Het heeft ze niks gebracht. Dus niet via die buitengewone, bijzondere manieren, nieuwsgierig naar je verkiezing willen weten of die je erbij hoort of niet. Nee, dat zou alleen maar een zorgeloos leven geven. Dat zie je trouwens toch ook bij mensen die denken dat het met iedereen wel goed komt. Er zijn mensen die zijn ervan overtuigd dat er niemand verloren gaat. De alverzoening, of die bij een heel oppervlakkig verbondsautomatisme leven. En een gemeente, dan hebben we echt genoeg aan onszelf. Ik wil heus niet, en dat zal ik echt niet doen, ook vanuit mezelf niet neerkijken op andere mensen. Maar je ziet toch ook wel dat mensen dan wel heel makkelijk gaan leven. En dan ja, zich daar helemaal niet druk over maken, want ach, God is genadig en dat vergeeft hij wel enzovoort. Zonde is geen zonde meer. Dus dat automatische en dat buiten het woord om, dat leidt alleen maar tot ongelukken. Nee, de dorselegers die wijzen ons de weg naar die zekerheid. Hij wil een volk hebben dat op hem leert vertrouwen. Ellendig en arm in zichzelf, dat naar hem zoekt, naar hem vraagt. En als het dan gaat over verzekerdheid, de zekerheid, dan begint het in het geestelijke leven niet met de verzekerdheid van de verkiezing. Het begint in het geestelijke leven ook niet met de verzekerdheid van het geloof. De weg naar een verzekering, die gaat via een aantal stappen waar een mens overtuigd wordt, waar een mens zekerheid krijgt over andere dingen. We kunnen daar heel mooi het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw bij gebruiken. De bloedvloeiende vrouw uit de tijd van de Heer Jezus, die 12 jaren lang vloeiingen had. En die alles ten koste had gelegd, allerlei dokters had bezocht om van die kwaal verlost te worden, maar het had niks geholpen. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Dus dat was een zekerheid in haar leven. Ik ben dodelijk ziek. En niemand kan mij helpen. Ik kan mezelf niet helpen, maar de dokters kunnen mij ook niet helpen. Die zekerheid hoort ook bij het geloof. Dat voelt misschien niet zo, maar dat is een overtuiging waar de Heer een mens van overtuigt. Dat je zeker wordt van je kwaal, van je zonde. Dat je een verlorene bent en dat er geen doen aan is, niet uit jezelf. Dan de zekerheid dat er een rechtvaardig God is. Die bloedvloeiende vrouw die wist ook, ik moet sterven. Dat was ook een zekerheid. En sterven, dat is God ontmoeten. Nou, in het geestelijke leven leer je dat. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat heeft alles te maken met de overtuiging van je zonde. Wie daar zekerheid over krijgt, die krijgt er ook zekerheid van dat hij voor God moet verschijnen en dat hij niet voor God kan bestaan. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Dan zien we in het leven van de bloedvloeiende vrouw dat op een bepaald moment het gerucht haar bereikte dat er iemand was die haar beter kon maken. Ze had gehoord van die wonder, van die wonderen die profeet uit Nazareth deed. Ze heeft misschien voorbeelden in haar eigen omgeving gezien van mensen die in aanraking geweest zijn met de Heer Jezus en die genezen zijn. Toen kwam er een volgende zekerheid in haar hart. Er is een zaligmaker. Er is een mogelijkheid. Er is genezing. Maar dan weer de volgende stap. Is die genezing, is die zekerheid er ook voor mij? En dat is ook een zekerheid die dan gaat rijpen. Vanuit het toevluchtnemend geloof, vanuit de overtuiging dat het alleen maar slechter wordt. Ik heb niks te verliezen, zo is ze. Tot wie anders moet ik heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens, zo zei Petrus. Dat je als het ware met je rug tegen de muur wordt gezet. En dat je zegt, ik heb geen andere toevlucht. Ik heb geen andere mogelijkheid. En dat je net als Esther zegt, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. En zo zie je stapsgewijs, gemeente, dat de Heere langzaam maar zeker verzekerdheid geeft over een aantal zaken. En de vaderen wijzen daar dus op dat er verzekerdheid te verkrijgen wordt. Het leven dat uit God is, dat wordt op Gods tijd en met onderscheiden trap en mate verzekerd. Hoe? Nou, eerst dus hoe het niet gaat, maar dan, als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het woord van God aangewezen. Dus in Gods woord worden er vruchten van de verkiezing aangewezen. En dan staat er tussen haakjes, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid. En er zouden er nog meer te noemen zijn, want er staat dan enzovoort achter. Maar hier hebben ze wel de vier belangrijkste genoemd. Die worden dan in hun hart waargenomen. Dat komen ze tegen in hun leven. En dan gaat het dus over onfeilbare vruchten. Of zo u wilt, kenmerken. Waar je dat aan kunt herkennen. Dat je een uitverkorene bent. En dan gaat het dus over een kenmerkenprediking. Want als dat zo hier genoemd wordt op grond van het woord, dan betekent dat ook dat het volk van God te kennen is. He, als er een volk is in deze wereld met specifieke kenmerken, dan kun je dat omschrijven. Jongens en meisjes, er zijn heel veel verschillende volken op deze wereld. Je hebt het Chinese volk. En je hebt het Afrikaanse volk. En je hebt het Russische volk. En die kun je omschrijven met hoe ze eruit zien. Of ze klein zijn of groot. Of ze grote ogen hebben of spleetogen. Of ze bruin zijn of blank. Nou, noemt u al die dingen maar op. De haren, hoe ze eruit zien. Dat zijn allemaal kenmerken van een bepaald volk. De taal die ze spreken. Nou, dat is nou ook met het volk van God het geval. Die hebben kenmerken. Die kun je herkennen. En ze kunnen zichzelf ook herkennen. De Heer Jezus heeft er ook over gesproken in de bergrede. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de bedroefden. Zalig zijn de zachtmoedigen enzovoorts. Daarom schrijft hij zijn volk. Nou, op grond van de schriften hebben de vaderen hier dus ook een aantal van die vruchten van de verkiezing genoemd. En dan gaat het dus om onfeilbare vruchten. En wat betekent het woord onfeilbaar? Daar kun je niet in feilen, daar kun je geen fout in maken. Onfeilbaar. Daar kun je niet in vergissen. Er zijn dus kenmerken die wel feilbaar zijn, waar je dus wel in kunt vergissen. En Wilhelmus Abrakel, een van de theologen uit de nadere reformatie, die heeft ook over die kenmerken geschreven in zijn redelijke godsdienst, en die zegt ergens: de leraren moesten erop slaan dat het kraakte. Hij zegt, de leraren, de dominees moeten slaan. Die moeten erop slaan dat het kraakt. Waarop moeten ze slaan? Op een oppervlakkige godsdienst? Op wereldgelijkvormigheid? Nou, daar natuurlijk ook op. Maar hij zegt het in dit verband. Er moet geslagen worden op leraren, op dominees die hun gehoor bouwen op feilbare kenmerken, feilbare vruchten. En hij noemt dan bijvoorbeeld de vrucht van het gemis, of de droefheid. Hij zegt, die zijn wel noodzakelijk. Een levend gemis, dat is noodzakelijk. En een droefheid over de zonde, dat is noodzakelijk. Ellendekennis is noodzakelijk. Maar je kunt er niet de verkiezing uit leren. God begint in het leven vaak met die verborgenheden. Je kunt het ook vergelijken, jongens en meisjes, met een plantje dat gaat groeien. De boer die zaait, hij poot. En onder de grond daar gebeurt van alles. Dat zien wij niet. Er is wel leven, maar we zien het niet. Er groeien worteltjes, dat gaat naar beneden toe. Nou, zo is in het geestelijke leven ook die eerste groei, die eerste tekenen van leven, maar waarvan wij eigenlijk nog niet goed weten wat dat is. Er kan nog van alles misgaan. Dat heeft de Heer Jezus toch ook laten zien in de gelijkenis van het zaad. Er is zaad dat op steenachtige grond valt. Het begint snel te groeien. Er zijn worteltjes en er komt een sprietje boven. En de boer die is daar blij mee, die denkt dat gaat snel. Maar uiteindelijk, het heeft geen grond, het geeft geen bestaanskans, want er is geen diepte. En als de zon gaat schijnen, dan verdort het. En daarom hebben ze het over onfeilbare vruchten. We mogen niet mensen alvast geruststellen in hun gemis en zeggen, nou, maar jou komt het wel goed, want dit zijn toch geen dingen die de mens van nature zo heeft. En ja, die ellende kennis over de zonde, dat is toch ook van God? Nou, dat kan natuurlijk wel zo zijn. Maar dat is voor ons nog verborgen, want er zijn zoveel voorbeelden uit de schrift van mensen die op een bepaalde manier bekommerd waren over hun zonde, die op een bepaalde manier zoekende waren naar het koninkrijk van God. En dan kunnen we de voorbeelden noemen, de rijke jongeling. Die was zoekende naar het koninkrijk van God. En de Heer Jezus die beminde hem. En we horen uit de mond van Judas ook die woorden. Ik heb gezondigd, verraden de onschuldige bloed. Maar hij kwam er niet mee bij het kruis. Het leidde niet tot het geloof in Christus. Dus op grond van die vruchten, op grond van die kenmerken kunnen we een mens nooit tot verzekerdheid van de verkiezing brengen. En daarom, de vaderen hebben voor andere vruchten gekozen. Onfeilbare kenmerken. Ze noemen er vier. Het waar geloof in Christus. Kinderlijke vreze Gods. Droefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En zoals ik al zei, er zullen veel meer vruchten uit de schriften te noemen zijn, maar dit zijn wel de belangrijkste. De allerbelangrijkste staat vooraan. Het waar geloof in Christus. Nou, dan zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen, nou, dan val ik er al buiten. Als het dan hiermee moet beginnen, als dit dan de eerste vrucht is, de onfeilbare vrucht van de verkiezing, dan val ik er buiten, want dat durf ik zomaar niet te zeggen, dat ik een waar geloof in Christus heb. En dan kunnen we er allerlei dingen bij noemen, dat het niet met Christus begint en dat eer een mens daaraan toe is. Ik zei het vanochtend ook al, een mens levert zomaar zijn kleding niet in en hij buigt zomaar niet voor koning Jezus. Dat houden we staande, gemeente. Maar laten we aan de andere kant wel in de gaten houden hoe God over dat waar geloof spreekt. Neem alleen maar dat voorbeeld van de Canaanese vrouw. Wat was haar geloof? Zij had een nood en met die nood ging ze naar Christus. En ze kreeg geen antwoord en ze hield aan. Haar nood was te groot. Ze kon niet opgeven. En toen de Heer Jezus haar afwees met hele harde woorden. Ik ben niet voor u gekomen, u hoort niet bij het volk van Israël. En ik mag het brood dat aan de kinderen van Israël gegeven wordt niet aan de honden geven. Jullie zijn honden, de heidenen, heidenhonden, die staan er buiten. Het huis en de tafel, dat is voor de kinderen, dat is het volk van Israël. En de honden, die leven buiten op straat. Een keiharde afwijzing. Onbarmhartig, zo lijkt het bijna. Maar terwijl hij haar met de ene hand afwees, trok hij hem haar met de andere hand. En ze greep hem aan op zijn eigen woorden. Ze zei, Heere, ja. Ja, Heere, ik ben ook zo'n hond. En ik heb er ook geen recht op. En ik heb geen verdiensten. En u kunt mij ook voorbij gaan. Maar ze wezen naar de praktijk van dat eten. Er valt af en toe toch wel eens een kruimeltje van die tafel. Ik hoef niet dat hele brood, daar heb ik geen recht op, maar mag ik dat kruimeltje wat over is? Dat overgeschoten brokje, mag ik dat hebben? Daar heb ik dan genoeg aan. En toen sprak de Heere Jezus die woorden: groot is uw geloof. Net als bij die hoofdman over 100. Die ook zei: ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou komen. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dat allerkleinste, dat eigenlijk ook niet heel klein is, maar dat zo vanuit de nood van het leven Christus niet meer kan missen. Het waar geloof in Christus. Dat wordt hier aangewezen en als eerste genoemd. Want die eigenschappen van het waarachtige geloof, die zijn vanuit de schrift toch duidelijk. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat kenmerkt het waarachtige geloof. Dat ziet zichzelf, dat heeft zichzelf leren kennen als verloren. En vanuit die verlorenheid zoekt het de toevlucht onder de schaduw van de vleugelen van de Heer Jezus Christus. Dat zegt Psalm 32. Die zal tot u en ieder van de vrome in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Het waar geloof in Christus. En dan hebben die anderen daar ook alles mee te maken. Deze vruchten zijn niet, ja, die zijn wel te onderscheiden, maar ze zijn niet te scheiden. De kinderlijke vreze Gods wordt er dan bij genoemd. Dat staat niet los van het geloof in Christus. Zo zegt de evangelist Johannes het toch ook in Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, Christus aangenomen hebben. Die heeft God macht gegeven, bevoegdheid gegeven om kinderen Gods genaamd te worden. En kinderen van God die vrezen God. En vrezen, dat heeft wel op een bepaalde manier te maken met angst, maar dan wel als een kind. Dat wil meer zeggen respect hebben. Zoals een kind respect heeft, ontzag heeft als het goed is. Als het goed is voor zijn vader, voor zijn moeder. En hem niet aanspreekt en hem niet behandelt als een vriendje of als een mindere. Je hebt respect voor je vader, respect voor je moeder, maar wel vertrouwen in je vader en je moeder. Kinderlijke vrezen Gods. Een slaaf heeft ook vrees, maar die is alleen maar bang voor de klappen. En die diende zijn meester alleen maar om hem of haar tevreden te stellen. Ogendienst noemen we dat. Als het voor het oog maar goed is. Maar een kind, dat heeft zijn vader en zijn moeder lief. Dat heeft respect, dat heeft ontzag. En de vaderen zeggen dus, als ik dat mag bemerken, het ware geloof in Christus, als ik mezelf mag herkennen in die bloedvloeiende vrouw, in die Canaanese vrouw, in al die dingen, of zoals vanochtend in Jonathan, die al zijn koninklijke waardigheid aflegde, die zijn rechten verbeurd had, die wist: ik heb geen recht meer om koning te zijn, maar die boog voor het koningschap van David. En wiens ziel verbonden werd aan David, dat zijn de voorbeelden waar de Heere mee wil duidelijk maken: dit is het waar geloof. Nou, als je dat in je hart mag tegenkomen, en ook de kinderlijke vrezen Gods, en dan ook wat er hiernaast staat, de droefheid die naar God is over de zonde, dat moeten we heel onderstrepen, die naar God is. Droefheid naar God. En u weet misschien nog hopelijk wel eens van een preek die hier gehouden is, dat naar God niet zozeer betekent een droefheid die naar God uitgaat. Dat heeft er wel mee te maken. Maar dit woordje naar is niet zozeer richting geven bedoeld, als wel dat hiermee wordt gezegd die overeenkomstig God is. Zoals God de droefheid werkt. Zoals wij bijvoorbeeld het evangelie naar Lucas kennen. Het evangelie naar Johannes. Zoals Johannes dat geschreven heeft. Zoals Lucas dat geschreven heeft. Een droefheid volgens God. Door God gewerkt wordt. En die ook het gevolg heeft dat de mens zich bekeert. Want er is ook een droefheid der wereld. En die baart de dood. Een droefheid alleen maar over de gevolgen van de zonde. Zoals bij Judas. En bij Agab. En bij de farao. en bij zoveel anderen. Het heeft hen niet tot bekering gebracht. Het baarde de dood. Maar de droefheid zoals God die werkt door zijn Heilige Geest, die brengen de mens tot waarachtige bekering. En dat heeft te maken met de liefde tot God. Een droefheid naar God vanwege liefde om God. Het is je te doen om de Here en niet om de straf. En dan ook uiteindelijk het vierde kenmerk. Het heeft alles dus met elkaar te maken. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Want iemand die tot droefheid over de zonde komt en die naar God gaat zoeken, die weet ook, hij heeft een gerechtigheid nodig. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een vraag van het waar geloof in Christus. Is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan en wederom tot genade kan komen? Dat is de weg naar dat geloof, dat hoort ook bij het geloof in Christus. Dat eerst alles wordt afgesneden. En ik zei vanochtend, er was een heel leven voor nodig. Johannes de Doper zei het, hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. En het is een voortdurend leerproces om te weten dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat Christus alleen mijn koning is. Dat zijn die vruchten die hier worden genoemd. En die worden in verband worden gebracht met de verzekerdheid van de verkiezing. En Johannes Polyander, een van de belangrijkste theologen van de Dordtse synode, die heeft dat onder woorden gebracht en die zegt: voor het geloof in Christus is er geen verzekerdheid over de verkiezing. Voor het geloof in Christus. Geen verzekerdheid over de verkiezing. Dus een mens kan bij God vandaan levend gemaakt zijn. Denk nog maar even aan dat plantje dat onder de grond, of ik bedoel aan dat zaadje wat onder de grond al worteltjes begint te schieten. Daar is leven in. Een mens kan zoals de christen in de christenreis in de stad verderf tot leven gewekt worden. Hij kan tot ontdekking komen aan zijn ellende en hij kan zich verloren weten. En dat kan een droefheid naar God zijn. Maar dat brengt geen verzekerdheid over de verkiezing. Daar in de stad verderf, daar is wel leven. Dat leven is uit God. Maar dat is een verborgenheid. Daar weet zo'n mens zelf niks van. En hij kan al helemaal niet daaruit besluiten, nou zal ik wel een uitverkorene zijn, want nu voel ik mij verloren of bedroefd over de zonde. Het gaat erom, hoe kom ik tot die verzekerdheid? En dan wijzen de vader op het waar geloof in Christus. En Polyander die zei dus, voor het geloof in Christus, hoe klein het ook zij, hoe zwak het ook is, hoe bestreden, hoe aangevochten. Maar voor dat geloof kan er geen verzekerdheid zijn over de verkiezing. Maar er is verzekerdheid. En daar willen dus de Dordtse vaderen ons bij brengen. Je kunt verzekerdheid krijgen over de verkiezing, over je zaligheid. En daarmee keren ze zich dus tegen die Roomsen en tegen de remonstranten van toen. Tegenwoordig bekommeren veel Roomsen zich ook niet meer zo over de zaligheid. Er is toch wel een bepaalde gedachte dat er een alverzoening is. En zeker ook bij de remonstranten die compleet vrijzinnig zijn geworden. Maar in die tijd waren de Roomsen en de remonstranten toch nog behoorlijk bijbelgetrouw in die zin dat ze wel wisten, er gaan ook mensen verloren. En ik moet denken aan wat ik ergens las, ik meen in de memoires van professor Wisse, die een gesprek had met een Roomse pater. En dat Wisse, professor Wisse, die vroeg aan die pater, aan die Roomse pater, gaat u ook naar de hemel? Nou, zegt die pater, dat hoop ik wel. Ja, zegt Wisse, dat hoop ik wel. Kun je nou niet gewoon zeggen ja? Nou, zegt die pater, heel weifelend, ja, maar ik kan dat allemaal nog kwijtraken. Ik kan wel heel vroom leven, maar als ik op het einde van mijn leven in de fout val, als ik dan in de zonde val en ik sterf zo, dan ben ik niet zalig. En professor Wisse gaf daar een antwoord op. En die zei, maar pater, Ik heb een volkomen zaligmaker. En die volkomen zaligmaker, dat is geen misschientje als ik daarin geloof. Want hij heeft alles volbracht. En hij heeft mij beloofd dat de poorten der hel de gemeente van God niet zullen overweldigen. En hij heeft mij in zijn handpalmen gegraveerd. En ondanks dat ik een zondig mens ben en een zondig mens blijf. En ondanks dat ik struikel en dat ik val. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij van alle zonden. En daar ligt mijn vastheid. Daar ligt mijn zekerheid. Pater, zo zei hij, dat vertrouwen, dat is zonder risico. Het staat voor mij voor eeuwig vast. Het waar geloof in Christus. Nou, dat zeiden die remonstranten dus, dat maakt de mens zorgeloos. En daar gaan de vader in dat volgende artikel, in die volgende paragraaf daar nog even op door. Uit het gevoel en de verzekerheid van deze verkiezing nemen de kinderen van Gods dagelijks meerdere oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen. Dat staat er ook weer een beetje moeilijk. Maar hier wordt dus hun reactie op de verzekerheid van de verkiezing gegeven. Hoe reageert een ware gelovige, een uitverkorene nu op het feit dat hij bij tijden mag geloven? Ik ben een verkorene. Ik vind die onfeilbare vruchten van de verkiezingen in mij. Hoe reageert een mens daarop? Nou zeggen de Dordtse leerregels, dan worden ze steeds ootmoediger. Steeds nederiger. Dat zouden we eigenlijk niet verwachten dat dat hier staat. Als je nou mag weten toch, dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Als je nou mag weten dat je gegraveerd ligt in de handpalmen van God. Als je roeping en verkiezing vast komt te liggen, dan verwacht je eerder een soort geestelijk hoera toch? Dat iemand daarover verblijd is en dat iemand gaat huppelen van zielenvreugd. Nou, dat zal er ook zijn, maar de vaderen noemen hier dus als eerste vrucht de verootmoediging. De verootmoediging. En hoe komt dat? Nou, dat komt er daarmee, gemeente, omdat een kind van God, een waar gelovige, niet allereerst op zichzelf gericht is. Niet op zijn eigen behoud. Als ik dat nou maar mag weten, als ik nou maar mag weten dat ik naar de hemel ga. Ja, dat willen wij natuurlijk graag, maar dan zijn we nog zo op onszelf gericht. Gericht op zelfbehoud. Vanuit de gedachte, nou dan hoef ik niet meer bang te zijn dat ik naar de hel ga. Dan hoef ik niet meer bang te zijn dat ik verloren ben. Maar in het waar geloof, gemeente, in het levende, in het leven van Gods kinderen, daar is natuurlijk ook wel de roep om behouden te worden. Maar het leven dat richt zich met name op God. Om Hem te kennen. En om Hem te dienen. Om Hem te volgen. Het gaat om zijn eer. En het gaat om Hem lief te hebben. Om Hem dank te bewijzen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Die verootmoediging die we bijvoorbeeld bij Mefiboset aantreffen, als hij aan de tafel van de koning en de tafel van David mag plaatsnemen. Wie ben ik dat gij naar mij hebt omgezien? Naar zo'n dode hond als ik ben. De verwondering. Het onbegrijpelijke van Gods genade. Dat hoor je doorklinken ook in deze paragraaf. Verootmoediging. Want ze krijgen nou juist vanwege dat stukje verzekerdheid zo'n behoefte om de Heere groot te maken. Om Hem te dienen, om Hem te volgen. En dan komen ze in de strijd met zichzelf, want er zijn nog zoveel overblijvende zonden en zwakheden. Er is nog zoveel wat afbreuk doet aan het feit dat zij nu verbonden zijn met Christus. Ze zouden heilig willen leven, ze zouden Hem willen dienen, Hem willen volgen. En dat lukt hij maar niet, althans niet zoals de Heere dat zo waard is. Naar waarde nooit te danken. Maar de vaderen zeggen hier, door die verootmoediging kunnen ze niet zorgeloos leven. Zoals dat hier staat. Het zij verre dat ze in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden. Daarom worden Gods kinderen niet hoogmoedig en niet zorgeloos. En gaan ze hun leven niet in een oppervlakkige hoera-stemming door het leven. En dan moeten we natuurlijk niet zeggen dat we dat wel eens anders hebben meegemaakt. Want dat is natuurlijk ook zo. Hè, Gods kinderen die struikelen. Je kunt de voorbeelden uit de Bijbel natuurlijk wel opnoemen. Van mensen die soms voor een tijd in de zonde hebben geleefd. Of mensen die genade kennen, maar bij wie je dan inderdaad die ootmoed mist. En die wel in een soort hoogmoed kunnen leven. Maar aan de andere kant, gemeente, als je zulke mensen dan eens in de binnenkamer zou tegenkomen, want God leert ze dat wel af. God gaat ze wel, zoals dat bij David gebeurde, hun beenderen laten verouden in hun brullen de ganse dag. He, toen ik zweeg, zo zegt David, toen ik mijn zonde niet beleed, toen ik me vasthield aan die zonde, toen ik erin bleef leven, dan droogt dat allemaal op. En die dat ware leven kent, die kan uiteindelijk de Heere toch niet missen. Dan brult het in je hart. Dan voel je je zo ongelukkig. Dat je nog zoveel van dat eigen ik hebt overgehouden. Dat je vleeselijke bestaan nog zo breed zich maakt. Dat er nog zoveel overblijvende zonden en zwakheden zijn. En dan gaat dat zo tegen zijn getuigen. Dat je zondigt op de genade. En zondigt tegen beter weten in. En tegen de liefde van God inzondigt. Daar komen we straks in het vijfde hoofdstuk nog wel over te spreken. Dat als ze een tijd lang in de zonde leven, als ze in de zonde vallen, dan komt God hen wel tegen. Maar het diepste wezen van dat kind van God, dat is dat ze op Gods eer gericht zijn, dat ze door Gods liefde zijn ingewonnen. En dat uiteindelijk brengt in hen opnieuw die droefheid naar God over de zonde. Het leven zoals dat hier beschreven wordt in paragraaf 13. De diepte van zijn barmhartigheden aanbidden. Als je daarin geoefend wordt, de diepte van Gods barmhartigheid. Dat hoewel ik gezondigd heb, nochtans. En hem die hen zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vurig te beminnen. Dat is het in het hart van een kind van God. Een vrome kerkganger, een rijke jongeling, een oudste zoon, die is er alleen maar op gericht om zijn tiende te geven en om te vasten op gezette tijden en om trouw zijn kerkgang te volbrengen. Maar daar heeft hij dan ook genoeg aan. Maar de wegen van de uitverkorenen, die willen ze niet bewandelen, zo staat hier. Dat wil zeggen, het leven van een ellendig en arm volk. Dat op de naam des Heren betrouwt. De weg van de 10 geboden. De weg van de vrezen des Heren. Dat is het leven dat door God gewerkt wordt in de vrezen Gods. En nooit zullen de uitverkorenen in zorgeloosheid of goddeloosheid hun leven kunnen leiden. Het zal vroeg of laat toch weer leiden tot de droefheid naar God. En het brengt een heimwee naar die grote dag, dat er aan dit ingewikkelde, moeilijke leven toch eenmaal een einde komt. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op de aarde. Die zwerftocht van een geestelijke pelgrim. Terwijl hij gezift wordt als de tarwe. Terwijl hij door zijn vlees overweldigd wordt. Terwijl het kwade hem soms overmocht. Terwijl hij struikelt, terwijl hij valt. Maar toch vasthoudt aan zijn God. Hongert en dorst naar de gerechtigheid. De toevlucht zoekt in de bloedwonden van Christus. En verlangt om uiteindelijk voor eeuwig verlost te zijn. Amen. En gebed. Heere, zou u uw kerk in deze dingen willen oefenen? Dat het geloof ook echt weer eens mag geloven. In deze zwerftocht over de aarde, waar zoveel tranen zijn. Niet alleen over de zonde, over de gevolgen van de zonde, maar ook over de zonde zelf. En over dat vlees dat zich niet aan de wet van God onderwerpt. Over die dankschuld. En over dat lauwe en dat flauwe leven dat soms zo kan heersen. Maar Heer, u hebt beloofd dat aan die zwerftocht eenmaal een einde zou komen. En geef Heer dat uw kerk daar naar mag verlangen. Dat daar de strijd op mag gericht worden om die roeping en verkiezing vast te maken, om geoefend te mogen worden in deze zaken. En als we daar nog buiten staan, Heere, geef dat wij die roeping dan vast zullen maken. We zijn allemaal geroepenen, geroepen tot de zaligheid. U nodigt, u lokt, ja u beveelt zelfs tot bekering en geloof. En u bent een genadig en een barmhartig God die gezegd hebt dat u niet zult uitwerpen die tot u komt. Heere, laat het in onze gemeente, in onze harten, in jong en oud mogen worden gezien. U weet hoe het ligt in het hart. U kent de onmogelijkheden. U kent de dingen die zo ingewikkeld liggen. En we weten soms geen weg, Heere. En we kunnen soms niet breken. En we willen soms niet anders. Heere, onze ogen zijn op u. Gedenk in uw toren aan uw ontfermen. Wees met ons, ook het verdere van deze avond, het verdere van deze dag, de week die we begonnen zijn. Als er de vakantietijd is aangebroken, ook voor de kinderen, als er zijn die op reis gaan, ver weg of dichterbij, of als er hier zijn die thuis blijven. Heere, wil ons de komende weken behoeden en beveiligen, ook als we elkaar als dienaar en gemeente een aantal weken niet zullen zien. Wil u ons ook op uw tijd weer veilig thuis brengen, bij elkaar brengen. Geleid ons, bewaar voor ongelukken. Bewaar voor een onverwachte dood, die soms zomaar kan intreden. Dat ene steentje, dat ene bloedpropje, dat ene onbewaakte ogenblik. Heer, het is werkelijkheid. Maar bewaar ons bovenal voor een onverzoende dood. Bereid ons voor op de ontmoeting met u. Ook door een dag als deze. Dat we ernst zullen maken met deze dingen. Voor het eerst of opnieuw. En Heere, gedenk ons. Zwakke, vleeselijke mensen. Maar wilt u met uw genade onwederstandelijk werken. Het geloof doen laten doorbreken. Met uw geest krachtig, krachtdadig. Doorwerken. Vergeeft u genadig het zondige en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Deze van de. Oké. Okay.